Tweetal mededelingen, gemeente. Allereerst dat de collecte vandaag, de extra collecte, bestemd is voor de zending. En de tweede plaats dat er vanmiddag een Pinksterprogramma is van de zondagsschool om 14:15, waarop bezoekers en ouders van harte welkom zijn. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt ziet. Wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, het eerste vers. Luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daarna willen we lezen uit het Pinksterevangelie, Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21. We noemen die Handelingen 2, vers 1 tot en met 21, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 18. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderde zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet deze allen die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn, Parters en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijns. Maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Op deze eerste Pinksterdag in dit bijzondere uur van openbare belijdenis willen we samen nadenken over een tweetal versen uit dit schriftgedeelte. Handelingen 2 en daarvan de versen 16 en 17. Tekstwoorden zijn Handelingen 2, de versen 16 en 17 en we lezen daar het woord van God en onze tekst. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen vragen. Almachtige en eeuwige Heere, gij die in de hemelen woont en die ook op deze aarde de mensenkinderen ziet, u ziet ook ons hier bijeen in dit kerkgebouw op de morgen van deze eerste Pinksterdag. En u weet hoe we hier zijn gekomen. Want u kent de gedachten van een ieder. U weet wat woont tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. U weet of we gekomen zijn uit gewoonte. U weet of er verlangen was vanmorgen in ons hart. Kom, ga met ons en doe als wij. U weet of er onder ons zijn die met belangstelling kwamen voor degene die hun ja-woord zullen geven. U weet ook hoe de jonge mensen in de kerk gekomen zijn voor wie dit uur van bijzondere betekenis is. Omdat ze vanmorgen in het midden van de gemeente hun ja-woord zullen uitspreken. En daar u alle dingen weet en alle dingen ziet, leggen we onze gedachten en onze harten voor u neer. En smeken om vergeving voor alles wat niet is naar uw wil. Want we moeten het ook aan het begin van deze dag belijden. Dat onze gedachten en onze harten niet recht zijn voor u. Dat wij voor u staan. En in het midden van deze kerk bijeen zijn. Als zondaar. Als schuldige. Heere, vergeef. Heere, reinig ons van onze zonde. Maar we bidden ook, daar u weet, verlangen van de harten, naar we hopen mogen van velen. Of u vanmorgen met uw geest en door uw woord wilt overkomen tot ons en in ons midden wilt zijn. Of u harde harten wilt verbreken, zodat vanmorgen iets beleefd mag worden, wat ook op de Pinksterdag ervaren werd, dat mensen geprikt werden, geslagen werden in hun hart. Mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Heren, laten die vraag mogen zijn onder ons en onder onze kinderen. Wil u zijn met hen die u kennen mogen, wil u ook vanmorgen hen gedenken. En geef dat er onder ons een biddend volk mag zijn, die biddend de geest van Pinksteren in mag wachten. Zoals er ook in de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren een biddend volk was. In de opperzaal, biddend om de gave van de geest. Heere, vervul uw kerk met al het heil van de geest en van Christus werk. We smeken van u, wil u bijzonder zijn met onze jonge mensen, die vanmorgen het ja-woord zullen geven in het midden van de gemeente, die belijdenis des geloofs af willen leggen. Heere, wil u hen bijstaan. Geef dat ze hun ja-woord mogen uitspreken, oprecht, maar ook in afhankelijkheid van u. In biddend opzien tot u, Heere, leer hun zien dat ze dat ja-woord nooit kunnen spreken en zeker niet kunnen houden zonder de hulp van uw geest. Wil u die geest dan aan hen schenken en wil u door die geest hen leiden, in hun harten werken, wederbarend, vernieuwend, met de kracht van de geest die u hebt uitgestort. Heere, geef dat het voor hen een onvergetelijk uur mag zijn, en dat ze dat eenvoudige woord van slechts twee letters, het ja-woord, hun leven lang nooit mogen vergeten, maar dat het door u geheiligd en gezegend mag worden, ook in hun verdere leven. Denk ook aan hun ouders en familieleden die hier midden van de kerk met de gemeente zijn samengekomen. Heere, wil u ook hen in dit uur en op deze dag gedenken en een zegen schenken uit uw woord. Laat het voor hen bijzonder en ook voor ons als gemeente in deze laatste dagen, in deze donkere dagen, een wonder mogen zijn dat er toch jongeren zijn mogen die hun ja-woord willen geven in het midden van de kerk. Heere, Heere, wil u ons als gemeente en als kerken in deze laatste dagen bewaren bij uw woord. Bewaren voor verval en vervlakking wat in de wereld rondom ons woedt en wat ook binnensluipt en binnendruist binnen de gemeente. Heere, bewaar ons bij uw woord en bewaar ons door uw geest. Wil u ook onder onze jongeren, onder onze kinderen werken met de geest die is uitgestort. O Heere, verlaat u ons niet. We smeken van u, wil u in deze dienst met ons allen zijn. Denk bijzonder ook aan hen die hier niet kunnen zijn. Wees u met allen die door ziekte of door ouderdom verhinderd zijn. Denk aan hen die met ons meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon. Wil u ook hen een zegen bereiden. Smeken van u, Heere. Wil u bijzonder aan hen die ziek zijn denken en op deze dagen in alle moeite en zorgen uw hulp en uw bijstand aan hen niet onthouden. Wees u ook op deze dag met hen die in rouw zijn. We dragen bijzonder de familie van Wezel aan u op, die deze week een heel droevig verlies moest lijden. Wat al weken, maandenlang gevreesd werd, gebeurde deze week, dat u een geliefde man en vader door de dood hebt weggenomen op de nog zo jonge leeftijd van 45 jaar. Deze week stond de familie rondom het graf. Heere, wil u de weduwe gedenken, maar ook de kinderen van van wie er tot onze gemeente behoren, wil u hen troosten met de troost die alleen bij u gevonden kan worden. En wil u door uw woord en door uw Heilige Geest de troost schenken van de trooster die is uitgestort op de dag van Pinksteren. Heren, waar mensen woorden tekort schieten en arm en leeg zijn, wil u dan overkomen en uw gunst en genade doen blijken. We bidden van u, wil u dit sterven, ook heilige, aan onze harten. En laat de roep die tot ons komt ook door mogen klinken tot in ons binnenste. Dat we bereid mogen zijn als ons uur zal komen. We zeggen uw naam ook dank, heren, voor de zegeningen die u schonk. Zuster Doornheim mag vanmorgen voor het eerst na een periode van ziekte, een lange periode, ruim 5 maanden, weer in ons midden zijn. En we willen uw naam daarvoor erkennen en van u vragen of u ook verder kracht wilt schenken en of u nog herstel zou willen geven. U bent toch de God die wonderen doen kunt. Wil met haar zijn, heren, ook in de gebreken van het lichaam en wil haar helpen, maar bovenal wil in gunst en genade op haar neerzien. We smeken van u, wil u haar gedenken, naar ziel en lichaam. We willen ook uw naam dankend erkennen dat de familie van der Laan deze afgelopen week met de kinderen en kleinkinderen mocht gedenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. U hebt hen deze 50 jaren doorgeholpen, ondersteund en gesterkt, uw zegeningen geschonken. Heren, wat zullen we u vergelden voor al deze weldaden? O, geef dat ze beiden met degene die hun lief zijn in u mogen eindigen. En wil u ook bij het klimmen van de jaren aan hen denken en geven dat uw gunst, die meer sterkt dan alles wat deze aarde te bieden heeft, een deel mag zijn en zegen en heren in uw ontferming. We leggen alle dingen aan u voor. Er zijn redenen om uw ootmoedig en dankend te erkennen. Redenen om onze noden en onze vragen aan u bekend te maken. U weet alle dingen beter dan we onder woorden kunnen brengen. U kent alles, zelfs ons hart. En zo komen we ook deze morgen tot u, smekend of u vanmorgen in ons midden wilt zijn, in het luisteren naar het Pinkster-evangelie, in het afleggen van onze belofte, wanneer belijdenis gedaan zal worden. Bijzonder ook in de prediking van uw woord. Heere, geef ons alles wat nodig is. Geef dat we spreken mogen vanuit de volheid van uw woord. En wil u ons de kracht en de bediening van uw geest schenken. O Heere, wil onze lippen openen. Want dan alleen zal onze mond uw lof verkondigen. Geef dat we een woord terechte tijd mogen spreken. En dat het voor de jongeren hier in de kerk en ook voor de ouderen een woord mag zijn tot ontdekking, ontgronding, tot onderwijs, tot bemoediging. U die weet wat we nodig hebben, volmaakt, wil u soeverein uw woord toepassen, door de werking van de geest die is uitgestort. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, niet om enige waardigheid of verdiensten die in ons te vinden zou zijn. Maar we smeken het alleen uit vrije genade, in en om de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 72, de versen 3 en 9. Psalm 72, de versen 3 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. We zingen Psalm 72, vers 3. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen, en op en ondergaan. En het 9e vers, zo moet de stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien, ook zal eeuw in, eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. 3 en 9 van Psalm 72. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103, het 9e vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, noch van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Het is het 9e vers van Psalm 103 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, op deze Pinkstermorgen zijn 10 jonge mensen in ons midden die belijdenis des geloofs hopen af te leggen. En de vraag kan daarbij boven komen, wat hebben zij heel bijzonder op een morgen als deze het meeste nodig? Hebben ze een brede uiteenzetting nodig over wat belijdenis doen eigenlijk zou betekenen of niet zou betekenen? Oh, het is zeker belangrijk dat we enig inzicht hebben in wat belijdenis doen is. Maar ik hoop dat wat jullie vanmorgen het meest nodig hebben niet is een uiteenzetting over wat belijdenis doen is. Wat dan wel, vraagt u? Hebben ze misschien de goedkeuring nodig, de schouderklop van mensen? Zeker, het is goed dat we als gemeente dankbaar zijn dat er jonge mensen zijn, ook in deze tijd. De tijd die aan zichzelf verzonken is, die nog een ja-woord willen geven aan de kerk en aan de dienst des Heren. En toch, als ze alleen maar hier zouden zijn om de goedkeuring van mensen of om de instemming van mensen te ontvangen, dan heeft dat geen enkele waarde voor God. Wel, wat hebben ze dan nodig? Het meeste nodig. Niets meer en niets minder dan de leiding van de geest die met Pinksteren is uitgestort. Dat die in hun leven werken mag. En op hun paan een leidsman mag zijn. Ze hebben nodig dat de grote profetie van Joël, de Pinksterprofetie, die op de Pinksterdag vervuld is, ook vervuld mag worden in hun persoonlijke leven. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Laten we over de woorden van die profetie die op de Pinksterdag vervuld werd, samen nadenken met de hulp van de Heere. Het thema voor de prediking is de vervulling van de Pinksterprofetie. En we letten op drie dingen. Allereerst op het tijdstip van die vervulling, want we lezen en het zal zijn in het laatste der dagen. Ten tweede, de omvang van die vervulling, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En ten derde, het resultaat van die vervulling. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. De vervulling van de Pinksterprofetie. Tijdstip van die vervulling. De omvang van die vervulling en het resultaat van die vervulling. Ik denk toch, gemeente, dat we het allemaal wel zullen kunnen begrijpen dat die scharen op die Pinksterdag zoveel eeuwen geleden verwonderd, ja verbijsterd was in Jeruzalem. Ze hadden al die wonderlijke tekenen gezien en gehoord. Het geluid van een geweldige gedreven wind, een stormwind. De tongen als van vuur die zich verdeelden op de hoofden van de discipelen. En dan die Galileese vissers, die eenvoudige mensen, die zelfs in hun taalgebruik nog niet te horen dat ze uit Galilea kwamen. Die mensen begonnen plotseling te spreken in de verschillende talen, de talen van al die mensen die in Jeruzalem waren op deze dag van het feest om in Jeruzalem te aanbidden. We kunnen ons levendig voorstellen dat de scharen in verbijstering zich afvragen: wat betekent dit? Wat wil dit toch zeggen? Sommigen in de scharen, kwaadwilligen en kwaaddenkenden, en die heb je altijd wel in een scharen. Kwaadwillenden en kwaaddenkenden hebben hun oordeel al heel spoedig klaar. Ze zeggen spottend: wel, deze mensen die daar staan te lallen. Dat staat er ook letterlijk in het Grieks, lallen. Die zijn dronken. Ze zijn vol zoete wijn. Dronkenmansgezwets. Beter maar geen aandacht aan besteden. En u ziet het haast voor u, sommige mensen in die scharen, die beginnen zich al af te wenden en aan dat gebeuren voorbij te lopen. Wat zou het ook zijn? Dronkenmanspraat. Maar juist als Petrus ziet, als de discipelen zien dat sommige van de scharen zich af beginnen te wenden, dan staat Petrus op en in een heilige verontwaardiging zegt hij: nee, dit is geen dronkenmanstaal. Het is pas de derde uren van de dag, 9 uur in de morgen. Bovendien, dit is het wat geprofeteerd is in de oud-testamentische profetieën van Joël. Dit is de vervulling van wat God door middel van zijn knecht Joël al eeuwen geleden heeft voorzegd. En het zal zijn, heeft Joël geprofeteerd, in het laatste der dagen, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Joël heeft eeuwen geleden al heen gewezen naar de tijd van de Messias, de tijd waarin de Messias zou komen. En in die tijd, heeft Joël gezegd, daarin zal God uitstorten de geest der genade. Mijn geest op alle vlees. Laten we even bij die uitdrukking stilstaan die Joël al gebruikt had in zijn oud-testamentische profetie en die Petrus hier opnieuw aanhaalt. En het zal zijn in het laatste der dagen. U vindt die uitdrukking in de oud-testamentische profetieën zo heel dikwijls. U vindt hem vaak tezamen met die andere bekende uitdrukking, de dag des Heren. Dat is één van de grote profetieën van het Oude Testament. Iets wat telkens terugkeert. Het laatste der dagen, de dag des Heren. En weet u wat er met die uitdrukking het laatste der dagen, de dag des Heren bedoeld wordt? Daarmee wordt bedoeld de tijd van de Messias. De tijd van de komende in de naam des Heren. En voor de oud-testamentische vromen, ook voor de oud-testamentische profeten, was die komst van de Messias heel nauw verbonden met het laatste oordeel. De oud-testamentische gelovige, de oud-testamentische profeet, had nog niet het volle diepe inzicht dat er een eerste en een tweede komst zou zijn. Sommige profeten lijken daar wel iets van gezien te hebben. Maar voor de meesten ligt wat wij de eerste en de tweede komst van de Heere Jezus Christus noemen ineengeschoven. De komst van de Heere Jezus Christus die wordt aangeduid met de laatste dagen. Met de dag des Heren. Iemand heeft het eens zo gezegd voor die oud-testamentische vromen, voor die oud-testamentische profeten. Is het net als in een bergenlandschap. In de verte zie je de bergen liggen. Twee bergtoppen. Vanuit de verte liggen ze heel dicht bij elkaar. Het lijkt uit de verte alsof ze naast elkaar staan. Maar wat je dichter bij die bergen komt, dan zie je dat er tussen die twee bergtoppen een enorm dal. Een dal van kilometers lengte is. Zo is het met de profetie over de komst van de Heere Jezus. Voor de oud-testamentische profeet ligt die eerste en die tweede komst die ze als van verre zien heel dicht bij elkaar. Maar als de vervulling komt, blijkt dat er tussen die eerste komst en tussen die tweede komst een lang dal van geschiedenis, van gebeurtenissen ligt. Het laatste der dagen. Dat is de komst van de Messias. Maar dat is iets wat voor die oud-testamentische profeten heel duidelijk lag aan het einde van de tijd. En daar mogen we vanmorgen niet aan voorbij lezen, gemeente. Dat juist volgens het woord van de levende God de geest wordt uitgestort in de laatste dagen. Zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest. We kunnen het zelfs zo zeggen. Dat wanneer de Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag, de laatste dagen pas goed zijn aangebroken. Want als de geest is uitgestort, dan is heel het heilswerk van Christus. En heel het heilswerk van de Heilige Geest voltooid. Er hoeft niets meer te gebeuren. Het enige wat nog wacht is de wederkomst van de Heere Jezus Christus op de wolken. Alles is gebeurd. Hij heeft geleden. Hij is opgewekt. Hij is ten hemel gevaren. Hij heeft zijn geest de trooster gezonden. De laatste dagen breken aan op de Pinksterdag. Want er hoeft niets meer te gebeuren. Alle heilsbeloften van het Oude Testament zijn door God drie-enig vervuld. En in die dagen, de laatste dagen die ingeluid aangevangen worden door de uitstorting van de Heilige Geest. In die laatste dagen leven we. Laten we dat vanmorgen ook maar niet verdoezelen. Als die mensen die getuigen waren van de uitstorting van de Geest hoorde uit de mond van Petrus dat ze leefden in de laatste dagen, veel meer wij, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Wij leven in de tijd van de voorschaduw van de komst van de Heere Jezus op de wolken. Onze kinderen groeien in die tijd op. de zonen en de dochters van onze gemeente. Ze groeien op in het laatste der dagen. En als we dan nagaan wat de Bijbel zoal zegt over die laatste dagen, dan zijn er dingen die over die laatste dagen gezegd worden, waarvan je kunt schrikken. In die laatste dagen lezen we in de schriften, zal de zonde vermenigvuldigen. Er zullen tijden van vervolging zijn. Er zal een grote afval komen. En ziet u het niet rondom u heen gebeuren, misschien zelfs wel heel nadrukkelijk in uw eigen kring. De wereldsgezindheid neemt toe. De geesten uit de afgrond lijken machtiger dan ooit. Er is ontzaggelijk veel afval, kerkverlating, noemt u het maar op. En in die tijd vraagt de Heere Jezus zo indringend aan zijn discipelen, als ik zal wederkomen in de laatste dagen, zal ik nog geloof vinden op de aarde? Kijk, in die tijd leven we. In die tijd leven onze jongeren, leven onze kinderen. En je kan je soms afvragen, en misschien hebt u het zich vanmorgen nog wel afgevraagd. Hoe kun je in zo'n tijd leven? Hoe kun je in zo'n tijd, waarin er zo aan alle kanten getrokken wordt, waarin de fundamenten van het kerkelijk gebeuren schudden, aan alle kanten. Wanneer op allerlei fronten zichtbaar wordt de laatste dagen. Hoe kun je in zo'n tijd nog belijdenis doen? Hoe durf je? Hoe kun je in zo'n tijd het ja-woord houden? Hoe kun je in zo'n tijd nog leven? Wel, laten we luisteren naar de woorden van de apostel Petrus die hij aanhaalt uit die oudtestamentische profetie. Hij zegt in die laatste dagen die zelfs al in het Oude Testament getekend worden als donkere dagen. Als dagen van bloed en vuur en rookdamp. Zo tekent Joël ze. In die dagen zal God zijn geest uitstorten. Die laatste dagen, waarover zoveel duisters gezegd wordt in de Bijbel, die laatste dagen worden ingeluid. Begin van die laatste dagen is, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dat is de enige hoop in de laatste dagen, dat God het gezegd heeft. En dat de Heer het met Pinksteren gedaan heeft. De Heilige Geest heeft uitgestort in de laatste dagen. En wat betekent dat vandaag? Wat betekent dat nu? Wat betekent dat voor ons, vraagt u? Wel, dat betekent dat de Heer op de Pinksterdag zijn geest heeft uitgestort. En dat Pinksteren, wat toen plaatsvond, dat wordt nooit meer herhaald. Dat moeten we maar nadrukkelijk onderstrepen tegenover allerlei fantasieën die vandaag aan de dag in allerlei kringen worden opgeblazen. Dat Pinksterfeest in Jeruzalem, waarin die tekenen gezien werden en waarin de mensen, de discipelen begonnen te spreken in allerlei vreemde talen, dat wordt niet meer herhaald. Daarom kunt u ook niet zeggen, er moet een nieuw Pinksteren komen. Want dat komt er niet. Maar hoewel dat Pinksterfeit zelf onherhaalbaar is. De geest die op de Pinksterdag is uitgestort. Is de geest die door wil werken in de geschiedenis. Want al wordt het Pinksterwonder wat in Handelingen 2 beschreven staat niet meer herhaald. U ziet in het boek Handelingen hoe dat de Heilige Geest door gaat werken onder allerlei soorten mensen in Samaria, op het heidenveld, op de zendingsvelden, onder de prediking van Paulus. hoe dat de geest door gaat werken in de geschiedenis van de kerk. Het zal zijn in het laatste der dagen dat die geest die is uitgestort op de dag van Pinksteren, dat die door zal werken en mee zal werken met de prediking van het woord. Harten zal beroeren, mensen zal bekeren. De geest die is uitgestort aan het begin van de laatste dagen, is de geest die ook in deze laatste dagen nog werken kan en nog werken wil. En als er iets is wat onze jonge mensen niet alleen, maar wat wij allen vandaag hoofd voor hoofd nodig hebben, is het de krachtige doorwerking van de geest van Pinksteren. De geest van wie in onze tekst gezegd wordt dat de Heere die geest zal uitstorten op alle vlees. Nee, dat betekent niet dat die geest wordt uitgestort op alle mensen. U leest dat ook niet in Handelingen 2. Die Heilige Geest werd niet uitgestort op alle mensen persoonlijk die daar in Jeruzalem bij elkaar waren. Nee. Wat Joël bedoelt en wat Petrus onderstreept met deze woorden is dit. De geest zal worden uitgestort op allerlei mensen. Want wat was het kenmerkende van het Oude Testament? Het kenmerkende was dit, dat de Heilige Geest alleen voor Israël was. En binnen Israël was die geest alleen nog voor ambtsdragers, voor profeten en priesters. Daar leest u het. De geest werkte alleen binnen Israël. En die geest werd alleen vaardig over de profeten. Die profeten die gingen dromen en gezichten zien. En die kregen de geest der profetie. En die begonnen in de naam van de Heere profetisch te spreken. Er was dus een dubbele beperking. De geest was beperkt tot Israël. En binnen Israël was de geest beperkt tot de van God geroepen ambtsdragers. Maar nu zegt Joël in de dagen waarin de geest wordt uitgestort, daarin zal die geest gaan werken onder allerlei mensen. Niet alleen onder profeten, maar ook onder gewone mensen. Niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren. Niet alleen onder Joden, maar ook onder heidenen. Allerlei mensen zullen door die geest worden aangeraakt. Er zijn geen begrenzingen meer. De grenzen worden op de dag van het Pinksterfeest doorbroken. En bovendien, en dat is een ander punt wat we ook aan mogen stippen. Niet alleen worden alle grenzen doorbroken. Maar er staat ook nog zo heel nadrukkelijk dat de geest zal worden uitgestort op alle vlees. Vlees. Wat betekent dat in de Bijbel? Vlees, dat betekent in de Bijbel de mens. De mens in zijn zonde staat. De mens in zijn schuld. De mens in zijn vijandschap en in zijn verlorenheid. Die geest die komt op allerlei mensen. En hoe vindt de geest mensen? Toen zegt u dat eens. Hoe vindt de geest mensen? Als Gods geest en woord gaan werken in het leven. Toen Gods geest en woord gingen werken in uw leven. Hoe vond de geest u? Waar vond de geest u? Toen zegt dat eens. Als bekeerde mensen? Wel, nee. Als mensen met een kiem van goed, met nog wat aardige verdiensten? Wel, nee. Als Gods geest begint, dan vindt die verloren vleeselijke mensen. Verkocht onder de zonde. Adams kinderen. En weet u wat nu zo'n groot wonder is? dat er op de Pinksterdag gezegd is dat God al van eeuwen her geprofeteerd had, als de geest van Pinksteren wordt uitgestort, dan zal die niet met mate worden uitgestort over allerlei mensen. Maar dan zal die uitgestort worden op het vlees. Dan zal die geest het verlorene zoeken. En u ziet het op de Pinksterdag gebeuren. Als daar Petrus gaat preken en als plotseling onder de prediking van Petrus de harten van velen gaan luisteren, de harten van velen verbroken worden, dan hoort u aan het eind van die preek van Petrus hier een droge snik in de tempel of in de plaats waar de discipelen waren. En daar hoort u een zucht en vervolgens hoort u iemand zeggen: mannen, broeders, wat moeten we doen? Daar is de geest aan het werk gegaan. Harten zijn verbroken. Harten van wat soort mensen? Waren dat goede mensen die daar stonden in het gehoor van Petrus? Waren dat vrome mensen die daar stonden? Ja, wel vroom in eigen oog. Maar als u goed luistert naar het Pinksterevangelie, dan hoort u dat die mensen die daar stonden voor Petrus, die stonden met het bloed van de Heer Jezus Christus nog aan hun handen. Dat waren de mensen die een dag of wat geleden, een week of wat geleden, hadden gespot en gehoond. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen. Ze hebben gejoeld, kruis hem. Ze hebben hem aan de schandpaal genageld. Petrus zegt het, gij Christus gedood. Vlees, opstandelingen, vijanden. Maar die worden door de Pinkstergeest in het hart gegrepen. Mensen die, als ik het zo zeggen mag, met het bloed van de Heere Jezus als moordenaars op de Pinksterdag staan. Mensen die zijn gunst en zijn genade veranderd. Acht hebben. Mensen die bespot hebben de gezegende middelaar die daar hing op Golgotha. Zulke mensen worden aangeraakt door de geest van Pinksteren en worden verslagen in het hart. Wat moeten we doen? Wat zou het een zegen zijn als vanmorgen een jongere, een oudere, onder de diepe indruk van het Pinkster-evangelie, met een verbroken hart ging zeggen: Heere, wat moet ik doen? Mijn kant, vlees. Heere, hoe moet het met mij? Kijk, dat is een vraag die in de stilte, als het goed is, voor de Heere wordt neergelegd. De vraag van de Pinksterdag. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat is tegelijkertijd ook een ontzaggelijk moedgevend evangelie. Want het zegt ons vanmorgen dat de Heilige Geest nu wil wonen en wil werken. Niet bij mensen die zichzelf dat waard maken. Niet bij mensen die dat zelf verdienen. Maar dat die Heilige Geest een geest der genade is. Die nu zelfs bij het vlees wil wonen. In jonge harten en in oudere harten. Die het niet weten, die het zelf niet kunnen overzien. Die van zichzelf moeten zeggen dat ze het allerminst verdiend hebben. Daar wil die geest wonen. O, juist ook in het licht van wat deze morgen gebeuren mag, van jullie belijdenis. Om die geest mogen jullie vragen. en smeken. Heere, schenk me de hulp van die geest van de genade. Laat die mij in het ja-woord en op mijn levensweg ten leidsman strekken. Want alleen zo zul je je ja-woord kunnen spreken en je ja-woord kunnen houden, biddend om die geest. Wat een zegen ook, gemeente, dat we voor de jonge mensen die vanmorgen, voor sommigen van u, uw zonen en uw dochters, om die geest mogen bidden. Dat is toch het allerbelangrijkste wat u ze toewenst en toebidt, is het niet? Aan uw zoon, aan uw dochter. Aan deze zonen en dochteren van de gemeente van Middelharnis. Dat de geest die uitgestort was op zondige mensen op de dag van Pinksteren. Dat die geest gaat werken en doorwerkt in hun leven. Toen mag ik het vragen. Hebben we als gemeente deze week gebeden om die geest van Pinksteren in ons eigen leven. En om de doorwerking van die geest van Pinkster in ons leven. Mag ik het vragen? Hebben we heel bijzonder gebeden of de geest die op de Pinksterdag werd uitgestort ook door mag werken in het leven van deze jonge mensen? Ben u daar van de week mee bezig geweest? Ook in stilte. Heren, in deze laatste dagen, in deze donkere tijd, in deze tijd waarin ook onze jonge mensen het vaak zelf niet meer weten. Waarin het woord aan alle kanten aangevallen wordt. Waarin de kerk op zijn fundamenten schudt. En de kerk mensen vaak slapen. Er zijn opnieuw jonge mensen die belijdenis mogen doen. Och, schenk u hun de hulp van uw geest. Want vergeet het niet, gemeente. Dat lezen we van de kerk van Pinksteren. Dat ze op die dagen, voordat de geest werd uitgestort, toen ze nog niet wisten wanneer die geest zou komen. Maar wel de belofte hadden dat de geest komen zou en uitgestort zou worden. We lezen en toen waren ze alle eendrachtig bijeen. In gebed en smeking. Was het ook zo deze week. Biddend of het God behagen mag. Om onder ons en onder onze jongeren. Om onder ons en onze zonen en dochteren. Door te werken. Met de geest van Pinksteren. Want op het gebed doet de Heere grote wonderen. Dan komt die geest. Die geest komt met machtige tekenen. We lezen het hier in Handelingen 2. Die geest die komt met tekenen van de wind en van het vuur. De geest die wordt zichtbaar en hoorbaar in het wonder dat de discipelen spreken in allerlei vreemde talen. Want als de geest gaat werken, dan gebeurt er iets. Kijk, dat heeft ook Joël al voorspeld. Joël heeft gezegd. Het zal zijn in het laatste der dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen zullen gezichten zien. Zo staat het er letterlijk. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. U moet die woorden niet te letterlijk nemen. Want die woorden, het zien van gezichten en het dromen van dromen, zijn uitdrukkingen die u in het Oude Testament zo vaak tegenkomt. En die deze betekenis hebben, dromen van dromen, daarin openbaart de Heere zich. Zo openbaarde de Heere zich aan Jacob en aan Jozef. Zo liet de Heere zichzelf kennen aan zijn profeten. In de gezichten gaf de Heere hun een boodschap. Wel, zegt de profeet Joël. Als de geest wordt uitgestort, dan zal op alle vlees, dat is in de harten van mensen, in wie die geest gaat werken, soeverein, onweerstandelijk, die zullen God ontmoeten. Die zullen God leren kennen. Als de geest door gaat werken, gaan we God ontmoeten. Gaan we God leren kennen vanuit zijn woord. Krijgen we persoonlijke geestelijke kennis van God en goddelijke zaken. Dat bedoelt de profeet. En dat onderstreept Petrus wanneer hij deze woorden aanhaalt. Uw zonen en uw dochteren, ze zullen kennis krijgen van God en van geestelijke zaken. Dat kunnen ze alleen krijgen door de geest van Pinksteren. Alleen die geest kan hen deze dingen leren. Maar die geest wil het ook. Door het woord. En door zijn geest. En vindt u het dan niet opmerkelijk dat er in deze profetie over de laatste dagen met name gesproken wordt over jongere mensen? Nee, niet alleen over jonge mensen, dat weet ik. Maar met nadruk over jongere mensen, uw zonen en uw dochteren, uw jongelingen, zullen geestelijk onderwijs ontvangen. Waarom dat is? Wel omdat op dit Pinksterfeest God de Heilige Geest laat zien dat het hem behaagt om in de lijn van het verbond, in de lijn van de geslachten te werken. Nee, genade is geen erfgoed, gelukkig niet. Ik word niet zalig omdat ik een bekeerde vader had of een bekeerde grootvader. Het moet mij persoonlijk geschonken worden, zult u het niet vergeten. Maar het is wel een grote zegen als ik zie mag dat diezelfde God die nu gewerkt heeft in het verleden en de God van het verbond heeft in het verleden ook onder ons gewerkt. Al deze 50 jaren en zelfs daarvoor. Het is een grote zegen als we mogen zien dat de God van het verleden, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God in wiens naam ook onze kinderen gedoopt zijn zoveel jaren geleden, dat die God door zijn geest in de weg van het verbond wil werken. Zonen en dochteren. Jongelingen, ze zullen door genade dingen gaan leren die alleen God ze leren kan, die alleen zijn geest ze leren kan. Dat is inderdaad een wonder. En als je dat mag gaan zien onder het opgroeiend geslacht, onder de nieuwe generatie, doorbraak mag komen van de beginselen van het nieuwe leven, dan zeg je als vader, als moeder, dan zeg je als dominee en als kerkenraad, nee, dat is niet om ons. Dat is ook niet door ons. Dat is het werk van God. Dat is het werk van de geest. Dat is het werk van de geest die zelfs vandaag nog jonge levens wil vernieuwen. Zouden we daar niet om gaan smeken? Dat het zo mag zijn. Dat onder de vele jongeren die nog tot onze gemeente behoren, uw kinderen, ook onder de jonge mensen die hier vanmorgen vooraan in de kerk zitten, dat die geest, ontdekkend en ontgrondend, maar ook vertroostend en onderwijzend, mag doorwerken in hun leven. De geest wil werken in de lijn van de geslachten. De geest wil doorwerken in de lijn van het verbond. Er is nog iets. Petrus wil ons hiermee laten horen. Het licht van die oudtestamentische profetie. Dat wanneer de Heere werkt en begint te werken in het leven. Dat de beginselen van het leven der genade heel vaak liggen. In de tijd wanneer we jonger zijn. Ouderen en jongeren laten we het nooit vergeten. Dat Brakel, een van die heel bekende oude schrijvers, u kent tenminste zijn naam. Dat Brakel zelfs zo ver gaat dat hij zegt dat de eerste beginselen van het nieuwe leven liggen meestal voordat iemand 30 jaar geworden is. Nou, ik wil die leeftijd niet zo scherp stellen als Brakel stelde. Maar ik wil wel onderstrepen wat hij bedoelt. Als God begint te werken, dan zullen de meesten die het werk van de genade kennen zeggen, de Heer is al met me begonnen. Het eerste begin ligt in de tijd toen ik nog jong was. En als we ouder worden, en de tijd van de indrukken, en de tijd van de kloppen, en de tijd van de roepstemmen voorbij hebben laten gaan. Er zijn er hier in de kerk die het weten, helaas. Hoe ouder je wordt, hoe kouder je wordt. Het hart kan zo keihard worden. Maar wat dan, zegt iemand. Ik ben al zo oud en ik moet zeggen, er zijn wel eens tijden geweest dat mijn hart bewogen was, maar er is nog nooit iets zichtbaar geworden van dat verbroken hart. Ik ben al 50, al 60. Wat moet ik dan met een woord als dat van Brakel aan? Wat moet ik dan aan met een woord als het woord van onze tekst? Jongelingen, zonen, dochteren. Heb ik de tijd niet voorbij laten gaan? Mijn lieve vriend, laat dat schuld worden. Laat dat schuld worden. Dat u 40 jaar doorgebracht hebt. Zonder God en zonder Christus. Maar zelfs dan. Is er voor het hardste hart. Nog een belofte. En zelfs voor de oudste en de koudste onder ons nog een belofte. En het zal zijn in de laatste dagen. Dat de jongelingen zullen gezichten zien. En dat de oude, hoort u het, ze worden niet vergeten. Dat de oude dromen zullen dromen. Ook onder ouderen kan en wil Gode zij dank, die geest die met Pinksteren is uitgestort werken. En als er een oud godvrezend man in de kerk zit, die zeggen moet, het is toch vaak zo donker en zo ver weg. Of iemand naast hem zit die zeggen moet, en ik ken de Heere niet. En het zal zijn, denk er aan mijn vriend, en het zal zijn in het laatste der dagen, dat de oude dromen zullen dromen, dat de oude God zullen leren kennen, dat de oude God zullen ontmoeten en door God onderwezen zullen worden. Ach, laat dat woord een woord mogen zijn waar we in alle ootmoed op gaan pleiten, Heere. Denk aan die jonge mensen. Denk aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen. Werk met uw geest onder hen. Help die jonge mensen die hun ja-woord gaan uitspreken. Maar zegen ook mij. Dat kan en wil die Pinkstergeest in alle overvloed doen. Want hij is uitgestort. En als we zo vanmorgen, aan het einde van de preek met deze woorden, nog heel even de vraag aan ons hart leggen. Hoe staan wij nu tegenover dat grote, dat diepe, wat in onze tekst wordt aangeduid? Ik zal uitstorten van mijn geest. Hebben we die geest nodig gekregen? Nu we nog jong zijn, misschien nu we nog heel jong zijn, hebben we die geest nodig gekregen bij het ouder worden. Want zonder die geest gaat het niet. Blijven we wie we zijn, maar door die geest. Door die geest worden mensen die vlees zijn, zondige mensen, vernieuwd. Gaan ze God zoeken. Gaan ze hem vrezen. En zo wordt het ervaren. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat is het nageslacht wat in de laatste dagen geboren is. Zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Amen. Geliefde gemeente, deze morgen zijn we samengekomen in een bijzondere dienst. In ons midden zijn, zoals al herhaaldelijk gezegd is, 10 jongeren die de wens te kennen gegeven hebben belijdenis des geloofs af te leggen in het midden van de gemeente. En daarom verzoeken we jullie om op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Ten eerste verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft ge dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven. Ten derde, belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade, Godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen. En uw belijdenis met goede werken versieren. Ten vierde belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht. Indien het kwam te gebeuren, het welk God genadig verhoede, dat gij in leer of zede u mocht te buiten gaan. Wat is hierop uw antwoord, Cor Abraham Jan? Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Annelies Hartman, ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Joke Driessen, wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Wim Driessen, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ralf Hamelink, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Jacqueline Hobbel, en nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Sandra Looy, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Corine Peeman, zijt getrouw tot de dood. Ik zal u geven de kroon des levens. Corrie Stolk, wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Ellen Wielhouwer, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Geliefde kattegezanten, het is gebruikelijk dat ook aan het einde van deze dienst, nu jullie je ja-woord hebben gegeven, een paar persoonlijke woorden gesproken worden. Ik spreek ze allereerst namens mezelf, maar toch ook enigszins namens de kerkenraad. We zijn het afgelopen seizoen samen geweest in de belijdeniskattegezatie. We hebben sinds november veel dingen besproken. Dingen die direct te maken hadden met de leer van de kerk. We hebben samen gebeden, gevraagd of de Heere dat heel simpel onderwijs wilde zegenen aan jullie hart, aan ons aller hart. En nu is het ogenblik gekomen dat jullie je ja-woord in het midden van de gemeente hebben gegeven. Vergeet dat nooit. Niet alleen omdat het een plechtig ogenblik was. Niet alleen omdat het een ogenblik was waar je misschien naar hebt uitgezien. Maar vergeet nooit dat dit ja-woord geklonken heeft in het midden van vele getuigen. Bovenal geklonken heeft tot in de oren van de levende God. Hij is de grote getuige, ook van dit ogenblik. Ik hoop dat dat zo op je hart weegt, dat je altijd ernst maakt met je belijdenis. En wat is ernst maken met onze belijdenis? Dat is in alle eenvoud zoeken om er naar te leven. Maar het is bovenal, en dat heb ik meermalen benadrukt, dat je belijdenis heel vaak een zaak van gebed mag worden. In de Bijbel liggen belijden en bidden vlak naast elkaar. Dat het je gebed mag zijn, Heere, geef dat mijn belijdenis door u bevestigd mag worden. Dat alle woorden die gesproken zijn, door u toegepast mogen worden. En dat uw genade me de weg ten leven mag leiden. Meer wens ik je niet toe, minder ook niet, dan dat God jullie leren mag en leiden mag. De weg ten leven. Wat jullie leven dan ook brengt, dan komt alles goed. Want wie God heeft tot zijn deel, heeft alles. Wie door de Geest onderwezen wordt, heeft alles voor dit en voor het toekomende leven. Vraag veel om de bediening van deze Geest. Leef veel bij het woord. En bid, Heere, maak in dat woord mijn gang en treden vast. Dat geven de Heere aan jullie allen persoonlijk. Gemeente, ontvang deze jonge leden in uw midden. Ze zijn bekend. Voor sommigen van u zijn het uw kinderen, uw kleinkinderen. Aan u hoef ik niet te vragen of u ze ontvangen wilt. Toch vraag ik het ook aan u en aan de hele gemeente. Ontvangt ze als leden van de kerk. Ontvangt ze bovenal in uw gebeden. Biddend dat die belofte, waar we vanmorgen maar heel kort iets van gezegd hebben, ook in het leven van deze jonge leden blijken mag, zichtbaar mag worden. Laat ook de jeugd van de gemeente een plaats ontvangen mogen in het hart van u allen. En bovenal in de harten van hen onder ons, die door genade bidden geleerd hebben. Dat geven de Heere. Ik wil u vragen, gemeente, om te zingen uit Psalm 134, het derde vers. En ik mag u ook vragen om dat staande onze jonge leden toe te zingen. Psalm 134, het derde vers. Eindigen we nu met dankzegging en gebed. Heren, aan het einde van deze dienst komen we tot u om uw grote naam in alle eerbied dank te zeggen dat we samen mochten komen op deze Pinksterdag morgen en na mochten denken over de dingen van het Pinkster-evangelie. O Heren, zegen het aan onze harten. En wil u uit genade geven dat deze belofte, die zo koninklijk vervuld werd op de dag van het Pinksterfeest, ook door mag werken en door de Geest vervuld mag worden in het leven van onze jonge belijdende leden. Dat hebben ze nodig. Niet meer en niet minder. dan dat u zelf in hun leven komt met uw geest. O geest der genade en der gebeden, werk in uw genade, met uw vernederende kracht, in uw onderwijzende gunst en in uw vertroostende liefde, ook in de harten van deze jongeren en van onze kinderen. Heere, laat het om de eer van uw naam en om de grootheid van uw koninkrijk nog eens blijken onder ons en onder onze kinderen, dat u God bent en dat uw geest is uitgestort en dat die geest het vlees kan bereiken en het vlees kan zegenen, ondanks alle zonden. Heere, doe het uit genade. We zeggen uw naam dank dat u ons deze dienst gaf, dat alles orde en eerbied kon gebeuren. Wil u nu deze jonge leden genadig zijn en hun ja-woord op het hart binden, veel ernst van dit ogenblik en ook de ernst van hun ja-woord, dat ze daarmee bezig mogen zijn in het gebed. Wil u het bekronen met uw zegen. Denk ook aan de ouders en de familie. Laat het hun een wonder mogen zijn dat ze dit mochten meemaken. Denk ook aan ouders van kinderen die vanmorgen toch met pijn in het hart in de kerk zaten. Die dachten aan zonen en dochteren die niet meer naar de kerk gaan. Misschien al vele jaren niet. Heere, u bent ook de machtige om hen die ons verlieten. Om hen die afgedwaald zijn. Om hen die van u en van uw woord niets meer willen weten. Om ze terug te brengen. O God, we bidden, wil u ook dat doen door de geest die uitgestort is. We vragen dat, terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf. Niet om ons, Heere, niet om ons. Maar om Jezus Christus wil alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. Slotzang is uit Psalm 143, het tiende vers. Psalm 143, vers 10. Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. 143, vers 10. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En geven u zijn vrede. Amen.